Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Ben jij goed in techniek, cyber of ICT? Word onze burgercollega bij Defensie. En werk vanaf nu samen met militairen aan de veiligheid van Nederland. Maak jouw specialisme specialer. Ga naar werkenbijdefensie.nl.
Welkom bij de Technoloog nummer 171. Herbert, welkom.
Hey Ben.
We zitten hier met Arif Hun. En Arif, jij bent de baas van de denktank bij de Freedom Lab.
Zo.
Goed, hè?
Dat is het inderdaad.
Ja, en wij zitten en we gaan het hebben over planetary scale computing. Dus daar zie ik al weken naar uit. Omdat dat een onderwerp is dat, ja, dat raakt alles. Ik heb dat dikke boek heb ik besteld. Help me even.
De Stack.
De Stack heb ik besteld.
Van Benjamin Bratton.
Ja, dat was echt way too much. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd. Nee, maar Herbert, dat kost zoveel tijd om dat boek te lezen.
Kwantitatief bedoel je?
Jeetje man, dus en dan hebben we ook nog de corona waar we helemaal vol van zijn.
Je hebt het over de hoe dik die boeken zijn, maar ik vind het ook best wel zware kost.
Ja. Nou, gelukkig zijn we hier om de wereld wat behapbaarder te maken.
Planetary scale computing. Ja, nee,
ik ga om heel veel voorbeelden vragen en ja. hou het laag bij
goed,
de grond.
Goed, we gaan beginnen. Het is onwijs interessant, ja. Want in dus in de Stack zijn er allemaal lagen. En jij vertelde in het voorgesprek dat jullie andere laag hebben. Dus doe maar even jullie laag. En dan wil ik per laag waaruit de wereld volgens jou en volgens de Stack, dat boek, is opgebouwd. En dan gaan we dat per laag gaan we dat behandelen. Is dat goed?
Ja, dat is prima. Misschien ook nog wel goed om even uit te leggen waarom we het op die manier willen bekijken. Want als
jij dat wil uitleggen, dan is dat.
Ja, prima. Tenminste, als we het hebben over.
Maar de mensen weten eerst niet wat het is. Dus je kan beter eerst vertellen wat het is en daarna zeggen waarom. Ja. Want je denkt dat het begint met waarom, maar het begint gewoon met wat. Anders weet je helemaal niet waar we over praten.
Ja, nou dan beginnen we inderdaad even met wat de Stack eigenlijk, is. Ja. Omdat misschien voor de mensen thuis wat inzichtelijk te maken, laten we gewoon even heel klein beginnen. En dat is gewoon even deze uitzending. Misschien dat deze kijkers dat via de BNR-app beluisteren. Misschien doen ze dat thuis.
Luisteraars, hè? Even.
De luisteraars, ja.
De luisteraars. Dat ze dat via de BNR-app doen. Dus dat is de eerste laag, de interface.
Oké, dus de eerste laag noem jij de interface. Ik schrijf hem even op, want dan gaan we daar straks de diepte in. Oké, ja. Interface, eerste laag, en dan?
En daaronder zit dan een dienst. Dat is deze BNR-uitzending of de BNR-applicatie. Mm-hmm. Binnen die BNR-applicatie zitten allerlei algoritmes. Nou, ik kan me voorstellen dat er misschien een recommendation system in zit die de luisteraars aanbeveelt wat zij de volgende keer moeten gaan luisteren.
Ja.
Deze algoritmen zijn getraind op data. Datasets die zijn verzameld via deze dienst. En daaronder zit een hele back-end.
Nee, die applicatielaag noem jij?
De applicatielaag noemen we gewoon de servicelaag.
De servicelaag. Dus we hebben de interface-laag. Daaronder noem. Ja, Bratton doet het anders hoor. Ik wil straks, wij hebben die even ook Earth. En toen de Earth bij kwam, was ik helemaal lost. Maar ga maar door.
Daaronder hebben we dus dan de intelligentielaag. Dat zijn dus de algoritmes. Dus in dit geval.
Nee, die had je al. Want dat zat in de servicelaag.
Nee, dat zit echt in een losse laag eronder.
Oké, ja, algoritme.
Het is wel goed om die twee los te koppelen.
Mm-hmm. En die noem jij de?
Intelligentielaag.
Intelligentielaag.
En daaronder hebben we dan de datalaag. En daar zit de data en die verzameld wordt door zo'n dienst.
Oké.
En daaronder zit dan een infrastructuurlaag. En daar kun je nog eens een keer onderscheid maken tussen zachte infrastructuur en harde infrastructuur.
Wat is dat verschil?
Het grote verschil tussen die twee is dat de zachte infrastructuur een hele virtuele aard heeft. Dus als we bijvoorbeeld nadenken over een protocol, dat is niet meer heel eenvoudig te lokaliseren op één geografisch gebied.
Iets als het internetprotocol bedoel je?
Zoals het TCP/IP-protocol.
Okay, ja.
Maar als we het hebben over één server, wat bestaat uit hardware, harde schijven, processoren, ja. Maar ook bijvoorbeeld de kabels in de grond.
De draadjes, precies.
De draadjes, ja. Dat zijn eigenlijk aspecten die gewoon een duidelijk geografische component hebben.
Oké, okay. Ja. Goed, allemaal laagjes.
Dus dat zijn jouw 2, 4, 5 lagen?
zijn er tussen volgens mij 6.
Nou ja, je hebt er 2, 4, 5 genoemd. Je had de interface laag, jij had de service laag, je had de intelligentie laag, je had de data laag
en
je
hebt de zachte infrastructuur.
Oh, en de harde infrastructuur. Oké, zijn er 2. Oké. Kun je even wat in de stack? Daar wordt ook erg beschreven. Dat vond ik wel boeiend. Je hebt dan zeg maar de aarde en daar zijn allemaal groepen mensen. En op een gegeven moment komen daar wetten, regelgevingen, en dan gaan we dat structureren. En dat zit dus in die onderste infrastructuurlagen, in die zachte vooral, zit dit wat ik nu beschrijf.
Ja.
Oké, maar... Ja.
Nou, in principe, misschien is het nog wel even handig, want ik kan me voorstellen dat we nu over deze lagen hebben. De vraag is eventjes, lagen waarvan? En als we het dan hebben over die planetary scale computer...
Want dat is het main thema, planetary scale computing.
Exact. En ik denk dat dat...
Dus lagen waarvan, dat ging je beantwoorden.
Precies. Dus eigenlijk het beeld dat de mensen in hun hoofd moeten hebben... is dat we met z'n allen een grote virtuele computer globaal aan het bouwen zijn. En dat is eigenlijk een open project. Want met het internet veronderstellen we ergens ook... dat al een soort van project is wat al af is. We zeggen ook wel eens het internet is gebroken.
Ja.
Terwijl je ook zou kunnen zeggen nee, het is... voortdurend in wording.
Want als jij zegt, dan zijn we misschien aan het bouwen... dan denk ik toch dat we hem tot op zekere hoogte al hebben. Maar ook dat hij nooit af is. We zijn hem altijd aan het bouwen.
Ja, in wording.
Ja. Nee, maar precies. Maar het is niet iets wat ooit klaar zal zijn.
Nee.
Denk ik.
Nee. En dat is ook eigenlijk zoals ontwikkelaars überhaupt tegen... een digitaal systeem aankijken.
Ja.
Daarom heeft het ook een modulair gelaagd karakter.
Ja. Ik kom ook wel eens de vraag tegen... heeft het internet een eigen bewustzijn? Valt dat ook onder jouw taakomschrijving? Omdat
daar kunnen we het zeker nog over hebben.
In welke laag zit dat? Dat zit in de... Ja, in de intelligentie laag.
Dat zou je eventueel in de intelligentie laag kunnen plotten. Maar goed, dat is...
Ja, nog even... Want jij zegt, we zijn een grote computer aan het bouwen. Daar hoort dus niet bij dat... steden ook een intelligentie op zichzelf hebben... of een woongemeenschap of auto's die rijden door de straat. Dat bedoelen we. We bedoelen echt een computer. Digitaal bedoelen we.
Ja.
Technologie. En... Dus niet de samenleving van mensen. Dat zie jij niet als een computer. Hè? Dat even dat onderscheid. Want sommigen doen dat namelijk wel. Dus daarom kom ik ermee.
Ja, nee, in principe zoals we het model nu behandelen niet. Wat Benjamin Bratton bijvoorbeeld wel zegt... is dat langzamerhand hetgeen wat nu nog niet tot de bestek behoort... erin getrokken wordt.
Ik wou net zeggen, de vraag is op het gevaar of het nog veel ingewikkelder te maken... of je dat van elkaar kunt onderscheiden. Dat... planetary scale computing als, weet ik veel, digitaal apparaat. En de mensen die gebruik van maken, die erin zitten. Ik kan het niet van elkaar onderscheiden, tenminste. En op dit moment niet.
Ja, nou, ik denk dat daar bijvoorbeeld de interface laag heel interessant is. Want dat is precies waar mensen, maar ook objecten... interacteren met die zogenaamde stack, planetary scale computer.
Je hebt nu beschreven wat het is, maar dat wilde je doen... voordat je ging vertellen waarom we het erover hebben eigenlijk.
Ja, precies, want anders nu is het een vrij abstract model. We hebben die lagen beschreven, maar waarom zou je het op deze manier bekijken? Het is toch heel eenvoudig om te beginnen... gewoon bij die metafoor van zo'n computer. Net zoals je een computer die op je desktop staat... ook kunt ontleden aan de hand van allerlei lagen. Namelijk, je hebt het toetsenbord, je hebt je beeldscherm... daarop draait een stukje software. Dat draait binnen een operating system. En dat draait vervolgens chips. Op een stuk hardware.
Daar komt het stack ook vandaan dat hij dat gebruikte. Ja, precies.
En diezelfde analogie kunnen we dat ook projecteren... op die virtuele computer die we met elkaar aan het bouwen zijn.
Ja, waarbij ik meteen al de vraag heb... dat ga je misschien in de loop van dit uur ook uitleggen. Als je het hebt over de planeet is een computer... zal ik maar even gemakshalve zeggen. Dan wil ik eigenlijk wel eens weten... wie zit er dan aan die computer...
Exact,
en wat rekent hij uit?
Ja, daar komen allerlei geopolitieke en politiek-economische vragen om de hoek kijken.
Goed zo.
Dus dat is denk ik heel interessant, zeker als we naar de dag van vandaag kijken.
Ja, kunnen we het nu over corona dan heel even hebben, want dat heeft ermee te maken.
Corona.
Oké, dus jij zei van...
Je kon erop wachten.
Nee, Nee, dat moeten we.
Ja.
Of niet, want dit luisteren ze over 10 jaar nog. En dan
kunnen ze horen waar we ons mee bezig zijn.
Ooit geweest in 2020. Dan zeggen ze dat jullie daarmee bezig waren. Maar implementeren we in dat planetary scale computing? Dus bijvoorbeeld Dus bijvoorbeeld corona.
Ja. Nou ja, de vraag die je zou moeten stellen in zo'n situatie als deze is: hoe bouw je een computer die een aantal crisissen kan overleven? Het zij in de vorm van een virus, het zij in de vorm van een oorlog. En het internet heeft een aantal van dat soort principes natuurlijk al geïnternaliseerd. We zien het internet ook al als een antifragiel systeem. Wat sterker wordt onder druk.
Heeft 911 overleefd?
Ja.
Niet waar?
Ja, ja, dus het, ik denk dat als je kijkt hoe dat project ook ontstaan is, dat men ook heeft gekeken van hoe kunnen we een zo robuust mogelijk netwerk bouwen.
Dat was de bedoeling.
Ja. En nou ja, een aantal van dat soort principes zitten echt in de meest fundamentele lagen van het internet al ingebouwd. Maar wat je nu ook ziet, is dat dat soort principes ook al steeds meer naar boven bewegen in hogere lagen van de stack. Dus als we nadenken van... Het probleem bijvoorbeeld van cloud is dat het nog altijd een aantal centrale servers zijn op een aantal plekken wereldwijd.
Ja.
Op het moment dat daar een bom op gegooid wordt, of als daar mensen zijn die het niet meer kunnen bedienen omdat ze ziek zijn, dan is zo'n wereldwijde globale computer erbij gebaat dat er zoveel mogelijk redundantie is. Dat het op zoveel mogelijk verschillende plekken kan draaien. Ja. Want op het moment dat een aantal van dat soort punten uitvallen, dat het hele verhaal nog door blijft lopen. Ja,
je wilt elk adres op 100.000 verschillende manieren kunnen bereiken, bijvoorbeeld.
Ja, exact.
En dus, dat kan ook.
Ja, dus de cloud is centraal. En we leren nu van corona dat we anti-fragile moeten zijn. En het is handig als je dat decentraal maakt, bijvoorbeeld. Want dan kan er iets uitvallen. Dan heb je nog een alternatief.
Ja, exact. Dus
maar dat wisten we al, hè, dat moet. Maar nu is de urgentie misschien hoog, omdat er nu mensen in paniek zijn.
Exact, en voorheen was dat natuurlijk ook wel een luxe om systemen centraal te maken. Maar nu, onder dit soort omstandigheden, lijkt het eerder een noodzaak te worden. Ja. Dus wat corona ons in ieder geval laat zien, is een wereld die mogelijk veel turbulenter, onvoorspelbaarder wordt. En dat onze infrastructuur ook op een zodanige manier gebouwd moet worden dat het dat aan kan. En van corona kunnen we uiteraard zeggen, op een gegeven moment is dat weer voorbij. En dan dat gaan we misschien wel weer terug naar de oude situatie. Tegelijkertijd zouden we ook kunnen zeggen, misschien is het wel een pilot voor veel onzekerdere en dynamische en chaotische tijden. En dan is dit misschien wel een testbed om dit soort infrastructuur te gaan testen.
Ja, want jij zegt op zekere dag is het voorbij, maar daar ben ik helemaal niet zo zeker van. Omdat het virus ook kan muteren en misschien blijft de dreiging die we nu voelen, die nu op ons afkomt, misschien blijft die wel decennia aanwezig.
Ja.
Op de achtergrond. Zou mij niks verbazen.
Ja, dus dat je een internet die in wording is, dan heb je ook het virus is in wording en dat verandert altijd en dat muteert weer 100 keer
en dan moeten we weer omgaan, reageren. Zit daarbij en gaat erop.
Mooi. Ja. Ik wil even, als je nog langer over corona wil, ik weet je, be my guest, maar ik wil even hier naartoe. Kijk, dit is het model, het stackmodel. Waarom gebruik je? Want nu heb je je hele leven gegeven aan dat model. Kun je me even vertellen waarom je dat gedaan hebt? Waarom dat model en waarom niet een ander model? En welk ander model is er dan?
Ja, bij Freedom Lab houden we ons bezig met het ontwikkelen van toekomstscenario's. Digitalisering is daar natuurlijk eentje van. Het probleem is alleen dat als je het over digitalisering hebt, je eigenlijk niet een heel duidelijk kader of raamwerk hebt waarin je dan over de toekomst zou kunnen nadenken. En wat het stackmodel ons geeft is eigenlijk een soort van nieuwe geografie. We zijn al heel erg gewend om een soort van horizontale geografieën te denken. Dus landen. En we kijken gewoon, als we het hebben over corona, hoe dat virus zich dan in de ruimte verspreidt. Maar wat we met het stackmodel eigenlijk constateren is dat daar een verticale dimensie doorheen getrokken wordt.
Ja.
Waar zich eveneens die politiek-economische en geopolitieke dynamieken zich afspelen. En de vraag is eigenlijk van als die verticale ruimte nu langzamerhand aan het ontstaan is, wie wordt daar dan de machthebber? Wie heeft daar controle?
Dat ga je vandaag beantwoorden.
Ja, dus
dat mag je alvast zeggen, hoor.
Ja, nou, daar zou je dus verschillende ideeën of modellen op kunnen projecteren. Dus je zou bijna kunnen zeggen, er wordt al gesproken over het splinternet.
Voor elk land bijvoorbeeld een apart internetje waar elk land zijn eigen wetten op loslaat.
Ja. Nou, het is heel interessant dat je nu bijvoorbeeld weer een soort van de geografische dimensie pakt om het splinternet te duiden. Maar je zou het ook kunnen duiden langs de lijn van non-state actors, zoals Google en de Apples van deze wereld. Dus
de grote bedrijven.
De Walled Gardens.
Staat ook.
Maar je zou het ook het splinternet kunnen duiden op meer soort van bestuurskundige modellen. Zijn dat meer top-down centraal georganiseerde stacks? Of zijn het meer bottom-up decentraal georganiseerde?
Want Ben, hoor ik net zeggen, jij gaat ons nu vertellen wie daar de baas over is. Maar als ik jou zo hoor en als ik mezelf dat afvraag, dan denk ik van nou, dat is nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Die machtsstrijd wordt nu nog gevoerd.
Absoluut.
Ja, plus we denken dus in ons reptiele brein aan een machtsstrijd.
Ja.
Dat is ook al raar, want waarom een machtsstrijd?
Nou, ik zie die machtsstrijd zich afspelen, Ben.
Ja, ik ook, maar dat is best wel achterhaald. We zitten in de 21ste eeuw. We moeten natuurlijk ook van het reptiele brein af een keer. Want dan blijven we elkaar kapot maken.
Je bedoelt dat het reptiele brein, dat herken je juist in het feit dat er om gestreden wordt.
Ja,
ja, precies.
Terwijl je anders hebt van, ja, we moeten met elkaar het mooier maken, beter maken.
Ja, het algemeen belang zou ermee gediend zijn als we samenwerkten en niet elkaar de tent uit zouden.
Want dat vind ik ook het internetprincipe van oorsprong. Toch?
Ja, van oorsprong maar, wel. Maar daar zijn we al lang in teleurgesteld, Ben.
Ja, dat klopt. Maar dus dan gaan we even over. Maar zie je wat ik zei, dat idealistische, zie je dat ook in een subgroepje? Zie je er ook terug?
Absoluut. Ja, nou, sterker nog, ik denk dat het Silicon Valley model oorspronkelijk ontstaan is vanuit een soort van open en idealistisch gedachtegoed. Ja. En dat gedachtegoed bestaat nog steeds. Dat gedachtegoed sinds de jaren 90 uitgegroeid is tot een wat meer kapitalistisch commercieel model. En daarin nu zijn excessen kent. En sterker nog, zoals we het net erover hadden, het internet eigenlijk vormgeeft. En een soort van eigen walled garden. Wil nog niet zeggen dat er daarnaast nog steeds dat open en decentrale gedachtegoed leeft. En sterker nog, ook vormgeeft aan het internet. Dus het internet is natuurlijk, wat je zou kunnen zeggen, het netwerk van netwerken. Mm-hmm. Waar allerlei subnetwerken onder hangen.
Ja.
En zoals we net die lagen besproken hebben.
Daar gaan we straks nog dieper op in, hoor.
Daar gaan we
dus
nog
wees maar
in,
niet bang, hoor.
Laat ik alvast even aangeven dat met name eigenlijk op die onderste lagen, dus die harde infrastructuur en die zachte infrastructuur, dat daar de regels bepaald worden van hoe die verschillende internetten of netwerken zich gaan ontplooien naar de toekomst.
Ja, en dat is mooi, want daar zijn de techneuten nog de baas. Daar lopen overheden en trouwens ook de grote bedrijven een stuk minder met hun vingers in te roeren.
Ja.
Grote bedrijven trouwens wel. Hè? De Googles en de Facebooks die zitten wel via W3C en zo zitten ze wel te proberen om die standaarden te bepalen. Ja, die zachte infrastructuur dan vooral.
Ja. Nou, en sterker nog, in projecten zoals Libra zie je eigenlijk ook dat ze nieuwe netwerken aan het opzetten zijn vanuit de protocollaag, de zachte infrastructuurlaag.
Ja.
Om alles wat daar dan achteraf bovenop gebouwd wordt, toch mede te kunnen bepalen.
Ja.
Maar het interessante daarvan is dat ze. Als je kijkt naar bijvoorbeeld iets als Libra, er wel principes gebruikt worden weer van dat open en decentrale karakter. En dat heeft te maken ook met vertrouwen. Hoe zouden we Libra benaderen als het een heel gecentraliseerde vorm aannam, waarin de betalingsinfrastructuur volledig in handen was van Facebook, maar in tegenstelling tot die in tegenstelling daarvan zien we dat het een consortium is, wat beheerd wordt door een aantal stakeholders.
Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat is gewoon een mantelorganisatie. En het is een kartel,
het zou
Facebook,
een kartel zijn. Ja, ja. Nee, absoluut. Maar het is een tendens. Het had ook gewoon een centraal netwerk kunnen zijn, volledig in handen van Facebook.
Ja.
En waarom doen ze dat? Omdat ze inzien dat als je dit soort infrastructuur wilt opbouwen, dat er ook zoiets is als vertrouwen. En dat vertrouwen krijg je alleen maar als je dat soort infrastructuur ook niet in handen legt van één partij.
Ja. Ja.
En nou ja, jullie hebben het al vaker over blockchain gehad. Als je blockchain vanuit deze invalshoek bekijkt, is het eigenlijk een innovatie op de laag van de zachte infrastructuur. Een innovatie op het gebied van protocollen, waarbij het opeens mogelijk gaat zijn om gedeelde infrastructuur te hebben. Wat veel meer een stakeholder model heeft dan een shareholder model. Waarbij niet meer één central point of failure bestaat.
Natuurlijk, ja. Ik wil toch nog even naar dat model. Want wat vorige week hadden wij Jorijn van Duin over ASM in de uitzending.
Jawel.
En het was boeiend. En zijn model voor de ontwikkeling van de technologie met ASM. Hij zei technologie verandert heel snel. Had hij een ander model. Hij koos het model van de evolutieleer. Ik vond dat wel origineel, dat ik dacht van hé, je kijkt dat je naar digitalisering kijkt vanuit de evolutietheorie. Dus ik vraag ons nog steeds af waarom de stekmodel, omdat het computer is, daar. Maar waarom niet een ander model? Want. En ik vind het zo zonde dat je nu daaraan vasthoudt, terwijl je dan heel veel mogelijkheden voor andere modellen afsluit.
Ja, nou, het interessante ergens aan het stekmodel is dat het ook best wel een soort van totalitair model is. Dus als je kijkt ook naar het stekmodel zoals Benjamin Bratton het oorspronkelijk heeft geïntroduceerd, ziet je de userlaag ook daarin terug.
Ja.
Dus daarin zou je eigenlijk alle ideeën rondom bijvoorbeeld ook evolutieleer in kunnen projecteren. Dus wat zijn systemen die de gebruiker besturen. Dus het sluit dat soort modellen niet per se uit. Maar het is vooral goed om even in de gaten te houden van wat is het doel van het stekmodel? En dat is met name om die geografische orde opnieuw te bepalen. En heel veel van onze problemen die we vandaag de dag moeten beantwoorden, of het nou Google is, of het nou Apple is, of het nu China is die het internet probeert te controleren.
Dat kunnen we daarmee doen.
Met name af in die ruimtelijke ordening. En
wat mis je in het model? Want het is altijd heel erg mooi om te kijken wat je mist.
Ja, het zegt in feite niks over inderdaad de drijfveren van de mens. Dus daar zul je toch andere theorieën of modellen moeten gebruiken om dat in te vullen. Maar nogmaals, het is een vrij open model en compatibel met allerlei andere ideeën. Dus dat,
nou, zullen we dan nu beginnen?
Met
de onderste laag.
Okay.
Dat is de harde infrastructuurlaag. Leg uit. Oh ja, en we doen dit allemaal, dat we het mensen ook allemaal weten. Dit doen we om de toekomst van het internet straks vorm te geven. Hè? Dus als we straks klaar zijn, hebben we gewoon een heel helder
gewoon
beeld.
Gewoon uitrekenen.
Kunt uitrekenen. Dan is het gewoon enter. Ja. En dan hebben we de toekomst van het internet. Dus we beginnen met dat allemaal nog in een paar minuten. Nee, in de harde infrastructuurlaag, daar beginnen we mee.
Ja.
Je hebt kort uitgelegd wat is, wat moet er veranderen, hoe is het nu? Dat heb ik kort uitgelegd. Wat moeten we veranderen om dat naar de toekomst toe prettig te hebben? Is dit de juiste vraag? Weet ik niet.
Nou ja, misschien kunnen we beginnen met een soort van vraag die je zelf kunt stellen in die laag.
Ja, vertel jij even wat voor vraag we moeten stellen. Dat vind ik een goed plan.
Nou, als we het hebben over hardware, dan zijn er eigenlijk drie belangrijke componenten. Dat is connectiviteit, rekenkracht en hoeveel je kunt opslaan. Dus daar wordt gewoon bepaald eigenlijk de fundamentele capaciteiten van die planetary scale computer.
Ja.
En daar zien we allerlei interessante dingen natuurlijk gebeuren. Of het nou quantum computers zijn, of het nu 5G is, of we nu op het gebied van processoren Moore's Law zien afvlakken.
Ja.
Dat zijn allerlei bewegingen die bepalen hoe die computer zich naar de toekomst toe gaat ontwikkelen. Wat voor capaciteiten die heeft. Wat voor mogelijkheden die kan bieden. Dus net zoals als je een nieuwe telefoon koopt, je ook afvraagt van ja, wat voor specs heeft hij allemaal?
Ja,
Heeft hij een hoge resolutie beeldscherm? Want ook dat kun je in de onderste laag afvragen.
En is het
sensoren niet? Heeft het?
Je kunt je dat afvragen natuurlijk. Intuïtief zou ik zeggen, moeilijk. Dat gaat allemaal exponentieel omhoog. Zowel de rekenkracht als de connectiviteit als het geheugen. Of is het anders, Arif?
Nou ja, als het gaat om rekenkracht, dan zien we inderdaad dat Moore's Law, tenminste, dat is nu wel een beetje algemeen de opvatting, dat die aan het aflopen is. Dus dat die exponentiële verdubbeling van iedere 18 maanden de transistordichtheid, dat niet meer geldt.
Dat is waar, maar ga ik meteen protesteren. Dan
je
kijk
hebt het
je
over
naar
3D-chips en het strekken van.
Daar heb ik niet. Moore's Law geldt voor een processor. Hè? Wat gaat er steeds meer in een processor? Maar werp ik dan tegen, als je kijkt naar die wereldcomputer, dan heb je er ook mee te maken dat er steeds meer processors in verwerkt worden. Dus ongeacht of er iets gebeurt technologisch op het gebied van hoe maak ik een processor, die wereldcomputer heeft steeds meer computerkracht. En de enige vraag is, hoe snel neemt dat toe?
Ja, nou, en vind ik een hele goede observatie. Tegelijkertijd, want je stelt nu eigenlijk een andere dynamiek vast, die deels natuurlijk ook gewoon wel degelijk afhankelijk is van Moore's Law. Stel, die optelling van al die verschillende processoren plus Moore's Law gehad, dan had je natuurlijk een veel sterkere computer. Dus het feit dat Moore's Law aan het afzwakken is wel een realiteit waar we mee te kampen hebben. Mm-hmm. En ook wel degelijk bijvoorbeeld een partij zoals Intel, de macht die ze hebben en bepaald. Zijn zij in staat om nog die exponentiële groei van processorkracht voor te zetten? Dat gezegd hebbende maak je een hele interessante observatie. Is namelijk van hoe verknopen we eigenlijk al die verschillende processoren aan elkaar? Want nu is het nog gewoon, ze tellen niet op per se. Maar hoe zou het zijn als je mogelijk via blockchain, wat dan in de laag erboven zit, al dat soort computerkracht zou aan elkaar zou kunnen knopen als één grote processor? En waar zou je dat dan op los kunnen laten?
Ja.
Een voorbeeld is natuurlijk CERN. De deeltjesversneller, die al een decentraal netwerk van computers heeft, waarin al die verschillende capaciteiten
wereldwijd. Dat heeft Tristan van Nikhef hier zitten uitleggen.
Ook hoe terugluisteren ze mensen.
Hun computerkracht en hun opslag en alles over de wereld verdelen.
Ja.
He, over de continenten verdelen.
Het technologie
ook te spreiden.
161, dus 10 afleveringen terug. Ja.
En om te zorgen
Tristan
dat
Seurink.
Wetenschappers de data zo dicht mogelijk bij huis kunnen vinden.
Ja, en CT is denk ik ook een ander voorbeeld. Dus de Search for Extraterrestrial Intelligence, waar ook decentrale of gedistribueerde netwerken van computers gebruikt worden om de informatie die afgevangen wordt door telescopen te interpreteren. Dus we hebben het in het verleden vaker gedaan. Maar de vraag is natuurlijk van, kunnen we deze virtuele computer als een soort van general purpose technologie op zo'n manier programmeren dat al die overcapaciteit aan rekenkracht gebundeld kan worden als zijnde één grote planetaire computer. En die we dan op allerlei maatschappelijke problemen los kunnen laten.
Want dat is dus het doel. Want ik zat heel van ja, het wordt sneller en meer, weet je, dus sneller, meer geheugen, rekenkracht. Mooi. Maar uiteindelijk moeten we al die power gebruiken voor de planetary scale computing, dat we goede dingen ermee kunnen doen.
Het klinkt nu net alsof één persoon dat vindt. Ik zou bijna zeggen van het is een soort van intrinsieke.
Als jij dat vindt, dan is het zo.
Maar ik bedoel meer te zeggen, het is niet zo dat er één basis van het internet die zegt van we moeten dit op deze manier aan elkaar knopen. Het is meer een tendens van het systeem. Dus er is overcapaciteit in het systeem. Die wordt nu niet noodzakelijkerwijs ingezet op een gefocuste manier. Hoe zou het zijn als we die overcapaciteit wel zouden kunnen inzetten?
Maar ik stel dan wel de vraag, moet je daarvoor alle computerkracht op de wereld beschouwen als één computer die je ergens voor zou kunnen programmeren en ergens voor zou kunnen inzetten? Dat is volgens mij helemaal niet nodig. Want je kunt ook gewoon die overtollige computerkracht ergens lokaal vinden en lokaal gebruiken met een of ander, Seti at Home noem jij het. Trouwens, dat project is toevallig onlangs gestopt. Even tussen neus en lippen door. Maar er zijn allerlei verwante projecten. Folding at Home natuurlijk, die net zo werken. Ja. Dus daar hoeven we verder niet over te hebben. Ik vroeg jou net aan het begin van dit hele verhaal al, wat gaan we dan doen met die planetaire computer? Maar de vraag is natuurlijk of je daar überhaupt iets mee kunt doen. Of het wel een computer is die je een opdracht kunt geven, die je kunt programmeren en of dat nodig is. Veel vragen.
Nou ja, en nogmaals, het is meer, kan het voorzien in die mogelijkheid? Want het zal nooit zo zijn dat het voortdurend één geïntegreerde computer is die maar één doel doet. Dat is vrij totalitair.
Zo van, gebruik jij hem vandaag of gebruik ik hem vandaag? Dat soort vragen krijgen we niet. Daar gaat het niet over.
Daar gaat het niet over. Dus ik zou willen zeggen, die planetaire computer is een metafoor.
Juist.
Om eigenlijk te kunnen snappen dat het op allerlei manieren ingezet kan worden. En dat kan zeer lokaal zijn. Ja. Maar een interessante toepassing zou ook zijn, als er zoiets is als het coronavirus, of we hebben globaal een keer een probleem wat we gemeenschappelijk moeten kunnen oplossen.
Dan is het handig.
Nou, laten we al deze computerkrachten eens een keer te bergen brengen om dat ene probleem op te lossen. Zou het interessant zijn als je dat zou kunnen?
Ja, dat ben ik met je.
En ik wil niet zeggen dat daar één persoon is die daar over nadenkt, maar er zit wel een soort van tendens in om die rekenkracht op een zo gevarieerd, maar ook een zo geïntegreerd mogelijke manier te kunnen inzetten. En dat kan soms betekenen dat het heel decentraal gedistribueerd zich gedraagt. Maar het zou ook fantastisch zijn als op momenten resources gebundeld kunnen worden.
Ja.
Om één groot probleem op te kunnen lossen.
Ja, maar je doet nu net of het van inwording is, dat het gezamenlijk is, dat er geen, dat het ontstaat. Maar ik denk wel dat mensen uiteindelijk bepalen hoe het gaat ontstaan. Dus want jij maakt scenario's, dus jij publiceert erover. Dat beïnvloedt uiteindelijk of het helemaal decentraal is of juist één computer bij elkaar. Dat is niet een, zoals in de biologie, iets een neusje van plant en die muteert en die gaat naar de andere kant op. Dus er zit meer een vooringenomenheid, omdat wij een bewustzijn hebben, dan we nu volgens mij voorstellen. Ga ik nu echt way off?
Tegelijkertijd is het internet nu natuurlijk niet de resultante van één rationeel wezen, maar van 7 miljard mensen. Dus de vraag is natuurlijk in hoeverre ons verstand en onze ratio in dat systeem.
Ja, maar jij hebt wel een beeld ervan hoe het zou moeten. Want jouw beeld is nu, jij vindt het de big tech, de macht daarvan, vind jij niet prettig. Heb ik al ingeschat. En jij vindt het Chinese internet ook niet prettig. Dus in jouw denken zit nu al van dat moet decentraal.
Met die interpretatie ben ik het denk ik niet helemaal eens. Ik zou eigenlijk willen zeggen, je zou inderdaad 3-4 modellen kunnen onderscheiden. Misschien is dat nog eens een keer goed om dat nog heel even voor iedereen te benadrukken. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt het meer open model. Je hebt een centraal geleid model, staatgeleid model. Dus dan zou China denk ik een mooi voorbeeld kunnen zijn. Je hebt meer een soort van neoliberaal model, waarbij de grote bedrijven het
Amerika
bepalen. En je hebt misschien meer een soort van bourgeois model, zoals dat in Brussel. Nu ook zeker met de datastrategie die 2 weken terug geïntroduceerd is, aangehangen wordt, waarbij we eigenlijk nadenken van, nou, kunnen we alle stakeholders even aan tafel zetten en met elkaar een soort van Rijnlands internet creëren.
Ja.
Die 4 modellen zijn natuurlijk, als je ze totalitair maakt, problematisch. Het interessante is juist hoe die 4 modellen mogelijk ook complementair aan elkaar kunnen zijn. Dat het soms heel handig zou kunnen zijn als er op momenten een staatgeleide.
In tijden van corona bijvoorbeeld.
In tijden van corona. Anderzijds, het heel erg fijn is dat we gebruik kunnen maken van een open decentraal netwerk als we onder een dictator leven. Dus ze zijn elkaars hedge, om het maar zo te zeggen, elkaars vangnet. In het geval dat een van die 4 modellen zijn beperkingen laat zien.
Dus jij zegt ook, ze moeten alle 4 blijven bestaan. En soms complementair, soms niet. Maar je hebt het niet een ideaal beeld. Bijvoorbeeld het Europese model is niet jouw ideaal. Niet dat je vindt eigenlijk dat China dat ook zou moeten hebben.
Want de beperking van dat model is dus vaak dat het reactief is. Dus er wordt gezien wat de excessen zijn van het internet. En daar, op basis daarvan wordt dan beleid gemaakt.
Ja.
Als het over innovatie gaat, dan wil je juist ook die permissionless innovatie, waarvan we de vruchten nu plukken, namelijk met het internet, ook ruimte kunnen geven. Dus het gaat er vooral om van hoe plaats je die 4 modellen ten opzichte van elkaar en demp je de excessen.
Ja, maar heb je daar wel invloed op? Want zoals jij het nu beschrijft, dat is de situatie die we tegenkomen. Het is zus in Amerika, het is zo in Europa, het is nog weer anders in China. Afrika is misschien ook wel interessant om daarbij. Maar goed, dat is niet te plannen.
Nee.
Want dan zou je. Want het heeft veel te maken met de politieke regimes op verschillende continenten. En die plan je niet. Die ontstaan buiten je macht.
Nee, dus de vraag is, wij nu hier aan tafel zittend en als Nederlanders en als Europeanen.
Als wereldburgers.
Als wereldburgers. Welk model hangen we nu aan? Dus we kunnen niet. We moeten heel even afzakken uit dat vogelperspectief en nu even ownership nemen en een positie en kleur bekennen. Is van oké, welk model heeft nu moet nu center stage zijn? En daarvan zou ik wel zeggen dat het Europese en open decentrale model wat meer aandacht behoeft, omdat we nu precies in het model zitten waar
de extreme
polarisatie, de grote bedrijven enerzijds en de machtige staat anderzijds misschien wel nu een aantal knelpunten laten zien.
Ja, je bedoelt te zeggen dat het Europese model het meest evenwichtig is?
Ja, tenminste ook wel een aantal belangrijke speerpunten nu aandraagt waar nu wat meer aandacht op moet zitten. En dan gaan we weer eventjes terug naar die lagen. Dan zou ik zeggen dat zit met name op die datalaag.
Ja, daar komen we. Ja, misschien, maar dan slaan we dan een zachte infrastructuurlaag over.
Nee, dat moeten we zeker niet doen. Laten we dan maar gelijk naar de zachte infrastructuurlaag gaan.
Ja, dat vind ik ook. Want daarna komt de datalaag.
Dat is ook wel een beetje stack-eigen. Dat het vrij non-lineair door die verschillende lagen.
Ja, maar gaat. Mensen luisteren wel lineair. Dat is, ja, ik zou heel graag dat ze non-lineair luisteren.
Zo eigenlijk een link in de podcast moet ik inzetten van spring nu naar...
Ja, en dan weer terug. En dan,
ja. Ja, ja, ja. Nou onderbreken we deze technoloog eventjes, Ben.
Oké.
Voor een mededeling die we moeten doen. Voor mensen die goed zijn in techniek, in cyber, in ICT, dat soort dingen. Ben jij dat trouwens?
Heel goed.
Nou, dan moet je misschien burgercollega worden bij Defensie. Wat denk je daarvan?
Nou, heel graag.
Prachtig, toch? Dan kun je samen met militairen werken aan robotica bijvoorbeeld, als je daar verstand van hebt. Slimme logistiek kan ook. Crypto en data-analyse.
Gaaf.
Het tegenhouden van hackers. Lijkt me ook echt iets voor jou.
Nee, kan me niet.
Je kunt jouw specialisme specialer maken. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is ga naar werkenbijdefensie.nl.
Mooi.
En dan vind je daar allerlei mogelijkheden om je daar te melden en om zinvolle dingen te gaan doen.
Zet hem
dus
op.
Doe dat.
Bescherm ons land.
En dan gaan we nu verder.
Maar laten we inderdaad naar die zachte infrastructuur laag gaan. Want ik denk dat daar
namelijk... maar.
De protocollen.
En de vraag die je daar zou moeten stellen is... hoe managen we nou eigenlijk die verschillende computationele resources? Dus als je dan opslagcapaciteit hebt... en als je dan rekencapaciteit hebt en connectiviteit... wat voor afspraken maken we dan... over hoe die aangesproken moeten worden door bijvoorbeeld diensten... maar ook door de eindgebruiker. En protocollen zijn een van de manieren waarop dat gedaan wordt. Dus
ja.
Dat zijn een soort van regels, afspraken... die computers onderling met elkaar maken. Bijvoorbeeld het TCP-IP-protocol, het core protocol van het internet... van hoe deze computers... met elkaar communiceren in een netwerk.
Ja, maar die protocollen zelf, die worden bedacht door mensen... en die worden de wereld ingeholpen door organisaties. Zoals W3C, zoals ITAN, noem maar op, RIPE.
Ja.
Ga ze maar door. Dus de mens heeft daar invloed op.
Absoluut, ja. Maar tegelijkertijd is het wel... en dat ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben... dat die protocollen eigenlijk ook bestuurskundige... instrumenten zijn. Men bekijkt het vaak als van rein technologie. Oh, dat is iets van computers. Maar je zou het ook kunnen zien van... daar worden gewoon afspraken gemaakt... van hoe resources in zo'n netwerk aangesproken worden... en verdeeld worden.
Klopt.
En hoe macht daarmee ook bepaald is. Dus een client-server-achtig protocol... bepaalt ook dat de server... het concentratiepunt is van macht en de client gebruik
dat er zoiets aan... is als clients en servers.
Exact, dat op die manier bepaald wordt. Dus daar zie je eigenlijk al dat een aantal soort van keuzes gemaakt worden hoe die applicaties die daar dan bovenop draaien georganiseerd zijn. Dus Google, om maar een voorbeeld te noemen. Als je gebruik maakt van hun zoekalgoritme, maak je verbinding met een bundeling van resources die automatisch ervoor zorgt dat zo'n partij groot en machtig wordt. En nog het belangrijkste is hoe de afspraak gemaakt wordt waar de data die gegenereerd wordt komt te liggen. Dan maak ik al een klein...
Datalaag, ja. Dan ga je naar de datalaag
komt de datalaag al een klein beetje om de hoek kijken. Maar, ja.
Want ik heb één vraag over de protocollen.
Ja.
Waar zie je nu de grote flaws? En ik weet security, weet je. Maar waar zie je de grote flaws in protocollen? Dat als we naar de toekomst van een planetary computing scaling model gaan.
Mm-hmm.
Waar moeten ze nu aan werken? Want dan zie je, dan kloppen die protocollen niet. Of die kunnen beter.
Ja, nou ja, de vraag is eventjes of ze niet kloppen. Of dat er protocollen bij moeten die een aantal tekortkomingen niet meenemen. En dat is denk ik ook nog belangrijk om daar een soort van gedachte aan mee te geven. Heel veel protocollen worden ontworpen met het idee van het end-to-end principle. Dat functionaliteiten pas in een protocol ingeprogrammeerd moeten worden. Als alle diensten die daar bovenop draaien daar waarde van ondervinden. Wat ervoor zorgt. Dat dus die protocollen in de eerste instantie zo super simpel en niet geavanceerd moeten zijn. Om daarmee abstracties op hogere lagen toe te kunnen staan.
Ja.
Dus het TCP-IP protocol is by design super simpel en niet geavanceerd. En heeft een aantal, wat je nu zegt, flaws niet ingeprogrammeerd. Om ervoor te zorgen dat je niet innovatie op hoger gelegen lagen indampt en beperkt. Dus dit is een heel belangrijk idee, dat end-to-end principle. Want dat betekent dus dat je eerst maar eens even zo'n protocol installeert. Daar kijkt wat voor innovatie daaruit voortkomt. Dan ziet van wat zijn eventueel soort van negatieve externaliteiten. En daarmee weer teruggaat naar de tekentafel. En kijkt van wat voor protocollen kunnen we dan ontwikkelen. Om dat soort problemen tegen te gaan. En nou, wat we net zojuist hebben vastgesteld. Is met name hoe data.
Zullen we naar data laag gaan?
Ja,
ik heb het gevoel dat dat toch wel jouw favoriete laag is. Iedereen heeft zijn voorkeur.
Niet op zichzelf staand. Wel tegen de achtergrond van ook wel die soft infrastructure laag. Maar. Want het grote probleem wat we nu eigenlijk zien ontstaan is dat we met het internet of de stack, die globale computer, heel veel data aan het genereren zijn.
Ja.
Maar dat die in silo's weggesloten ligt. En ook nog eens een keer binnen silo's waar een burger of een land geen controle over heeft. Maar
bij grote techbedrijven, met andere woorden.
Grote techbedrijven.
En trouwens ook wel bij overheden, geheime diensten misschien.
Exact.
Enzovoort.
Dus de vraag is dan, die hiermee ontstaat, en misschien om nog een soort van twee belangrijke termen te introduceren. Het idee van thin protocols en fat protocols. Dat wordt vaak binnen de blockchain community gebruikt als zijnde het TCP/IP protocol is een thin protocol, waarbij de data opgesloten ligt in de dienstenlaag. Mm-hmm. En daarmee dus ook de diensten controle hebben over die data.
Ja.
Terwijl zoiets als een blockchain protocol een fat protocol is. Want de data ligt opgesloten in die protocollaag. En daarmee, je kunt het feitelijk zien als een gedistribueerde database. Ja. Waar het netwerk, stakeholders die in dat netwerk zitten, gebruik van kunnen maken. Het is dus niet van één centrale partij, maar het is gedistribueerd over het hele netwerk. Wat het interessante dus is van zoiets als het Bitcoin-netwerk, is dat de data dus opgesloten ligt in zo'n publiek protocol.
Ja.
En wat is daar nou zo interessant aan? Het zit dus niet meer in versplinterd in allerlei silo's. De eindgebruiker heeft eventueel de mogelijkheid om controle te hebben over die data die daaraan opgesloten ligt. En allerlei andere partijen kunnen innoveren bovenop die data. Dus de vraag die ik nu zou willen stellen aan iedereen is: wat zou er gebeuren als de data die via al die diensten, of het nou Apple, Google, Facebook is, in het midden zou liggen? Als een soort van commodity, als een soort van tools waar iedereen gebruik van kan maken en die data kan gebruiken om algoritmes te modelleren. Dat zou een explosie van innovatie teweeg brengen.
Mm-hmm.
Nu is het de realiteit zo dat al die data weggesloten ligt in de kluizen van Google en Apple. En alleen zij degene zijn die daar bovenop kunnen innoveren.
Ja. Als ik hier antwoord op zou moeten geven, dan is het ongeveer zoiets. Die technieken, die zijn er allebei. Hè? De blockchain en misschien verwante dingen, dat bestaat.
Ja.
Het client-server model bestaat ook.
Ja.
Je hebt bedrijven en dat is een gegeven. Het is in het belang van bedrijven om dit soort dingen voor zichzelf te houden. Dus die kiezen voor dat client-server model. Het is niet zo, lijkt mij, dat de samenleving kan kiezen van, weet je wat, dat client-server model, dat schaffen we maar eens af.
Ja.
Want het is veel beter voor de innovatie als we als we alles op blockchain-achtige modellen gooien.
Ja.
Heb je ongelijk?
Nou, momenteel heb je groot gelijk. Ik bedoel, de realiteit wijst uit dat het zo heeft gewerkt. Het probleem is alleen dat blockchain nu net pas om de hoek is. Het is nu zo'n 10 jaar. Het is nog niet schaalbaar. Maar wat ik zou willen zeggen is van, want je zegt feitelijk van, het is de bedrijven zijn erbij gebaat om dat andere model aan te
gaan. Gewoon voor.
Tegelijkertijd zien we ook wereldwijd, en dat zijn niet alleen maar burgers, maar dat zijn ook bedrijven, die zeggen van, dat model van Google en Apple is onhoudbaar.
Ja, dus maar dan voeg ik er nog iets aan toe.
Ja.
Dat is misschien ook wel interessant. Ik ben de precieze naam even kwijt, maar er is tegenwoordig een tendens dat overheden steeds meer hun data openbaar maken. En cadeau doen aan de gemeenschap van jongens, ga maar aan de slag. Een voorbeeld dat ik me herinner is de plek van openbare toiletten. En dan kunnen mensen apps maken, waardoor je gewoon meteen kunt zien op je smartphone waar het dichtstbijzijnde openbare toilet is.
Ja.
Nou ja, openbare overheidsdata.
Ja.
En daar kunnen overheden ook gewoon voor kiezen binnen het client-server-model. Je hoeft alleen maar een knopje om te zetten waardoor je geen wachtwoord en dergelijke meer nodig hebt om erbij te... En dan kun je in het client-server-model kun je gewoon die data openbaar beschikbaar maken. En ervoor zorgen dat die innovatie gewoon kan plaatsvinden. Dat soort apps er komen. Dus dan heb je dat hele blockchain-model niet eens nodig.
Inderdaad. Alleen wat je ook ziet is dat heel erg op ad hoc basis is. Dus inderdaad, bijvoorbeeld een bedrijf stelt zijn data open en een ander kan daar gebruik van maken. Waar ik eigenlijk meer op doel van, hoe zou het zijn als het internet en dan binnen de soft infrastructure laag met als gevolgen, met een aantal gevolgen voor de datalaag, een soort van globale data management layer heeft. Waarin allereerst alle data die wereldwijd beschikbaar is geïnventariseerd wordt. Waar bovenop marktplaatsen gebouwd kunnen worden. Waarin ook pricing modellen zitten voor om data uit te wisselen. En waar ook een afsprakenstructuur in kan plaatsvinden. Onder welke voorwaarden en onder welke omstandigheden die data wel en niet gebruikt kan worden. Omdat die infrastructuur er nog niet is, is er geen frictieloze uitwisseling van data. Iedereen houdt het bij zich. En daarmee kan het eigenlijk nooit tot een... Dan komen we eigenlijk straks op die intelligentielaag.
Ja.
Tot algoritme komen die potentieel op al die datasets ontwikkeld zouden kunnen worden. Maar vaak heel smal binnen een silo zitten. En,
Gooi ik er nog één bezwaar tegenaan. Ja. Want jij zegt dat zou veel mooier zijn voor de innovatie als iedereen maar bij die data kan. Hè? Maar we hebben niet zo lang geleden ook nog met iemand hier zitten praten over patenten.
Ja.
He, dan blijkt dat bedrijven willen patenten hebben, want dan kunnen ze daarmee hun belangen veiligstellen. En er zijn mensen die zeggen, dan is zo'n bedrijf meer gemotiveerd om aan innovatie te doen. Dus als jij zegt, alle data, we zouden een infrastructuur kunnen maken waarin alle data voor iedereen beschikbaar zijn, dan kun je zeggen, fijn voor de innovatie. Maar dan kun je ook zeggen, dat ontneemt bedrijven de mogelijkheid om data voor zichzelf te houden, voor hun eigen belang, en daarmee gemotiveerd te zijn om daarmee te innoveren. Dus je kunt dan ook volhouden dat het slecht is voor innovatie, of niet?
Nou ja, je zou je kunnen voorstellen dat dat soort data, als het heel erg gewild is, op dat soort publieke data marktplaatsen zodanig geprijsd kan worden dat een bedrijf verleid wordt om zo'n data wel om die datasets wel te delen. Dus je zou een prikkel in het systeem kunnen inbouwen die ervoor zorgt dat die datadeling wel plaatsvindt. Het probleem is dat dat er gewoon nu niet is. Heel veel bedrijven weten niet eens hoeveel hun data waard is. Dus als je zou kunnen zeggen van daar is een soort van data management laag, daar plug je je datasets in, bedrijven. Andere bedrijven kunnen dat queryen, kunnen inzien van nou, wat voor datasets heeft deze actor.
Mm-hmm.
En wordt dan geprijsd. Dat automatisch tot een uitwisseling zou kunnen komen.
Het
probleem is dat het nu nog gewoon niet zodanig.
Ja, maar ik heb wel een beetje van, want ik wil even geen tegen, ik wil mee. Dus hoe krijgen we dat voor elkaar? Ik denk aan regelgeving, want ik dacht meer aan het Europese internet.
Heel goed dat je dit nu aanhaalt, want daar zie je eigenlijk dat die twee verschillende modellen, dus het open en decentraal internet en het Europese model, nu momenteel bijna aligned lijken te zijn.
Ja.
Want Europa is 2 weken terug met het voorstel gekomen. We moeten dataspaces creëren waar datadeling tussen MKB'ers, maar ook grootbedrijven, moet gaan plaatsvinden. Maar dat is nog heel erg inderdaad wat je zegt op basis van beleid.
Beleid,
op basis van afsprakenstelsels, op basis van... En wat nu interessant is als je vanuit het stackmodel kijkt, is van hoe kun je nu infrastructuur creëren waarin dat gewoon frictieloos, schaalbaar georganiseerd zou kunnen worden. En de eerste weak signals zou ik gewoon zeggen, is inderdaad gewoon de cryptowereld, de wereld van de blockchains.
Ja.
En dat het allemaal nog nu gewoon klein schalig is en nog niet echt significante vormen aanneemt, heeft gewoon te maken met dat die technologie nog niet schaalbaar is.
Ja.
Maar datzelfde zouden we ook kunnen zeggen tegenover e-mail in de jaren 70, 80, toen je nog een Unix moest intikken en niet gebruiksvriendelijk was. Ja. En heel veel weinig mensen nog een e-mailadres hadden. Nou, dat schaalt nooit, dat werkt niet. Of dat we in de jaren 90 hadden gezegd van ik kan mijn Netflix film nog niet op mijn televisie afspelen. Ja, dat heeft gewoon even tijd nodig.
Ja, waar zie je een initiatief met de blockchain data delen, dat je zegt van hey, daar worden mooie dingen gebouwd, daar zie ik.
Binnen de open source community momenteel vind ik het Ocean protocol heel interessant. Zij zeggen eigenlijk, wij maken die data exchange layer of data management layer voor het internet.
Is dat het Interplanetary File System ook?
Nee, dat is IPFS.
IPFS.
Ook een interessant project. En zij zijn eigenlijk vooral, zij hebben niet echt een soort van, zij zitten lager in die stack.
Ja.
Om maar even te zeggen, maar Ocean
File
Protocol.
System wordt net gezegd.
Maar het Ocean Protocol probeert echt dingen zoals data pricing op te lossen. Data provenance, dus te kunnen tracken waar een stukje data geproduceerd is. Mm-hmm. Wie de eigenaar is en wat daar allemaal in het verleden mee is gedaan. Zodat je het ook een stuk data echt als commodity kunt gaan behandelen. Een interessant project om naar te kijken.
Ja.
En verder zie je dat, en dan komen eigenlijk met name de projecten zoals Libra om de hoek kijken, gewoon vanuit de gevestigde orde, dat soort gedistribueerde infrastructuur wordt opgetuigd. Een ander voorbeeld is denk ik Microsoft met Ion, een decentralized identity project.
Ik zag het, ja. Is het PR of is dat echt serieus?
Ik denk dat het wel serieus is. Met name ook, en dat is misschien ook wel interessant, omdat we zetten nu de grote techpartijen als één groot machtsblok weg. Maar ik denk dat je daar ook wel een differentiatie in kunt maken van welke partijen zijn eventueel soort van allies van het open decentrale internet. Ja. En dan is Microsoft wel een interessante partij, omdat hun businessmodel natuurlijk niet in de eerste instantie zit op het op het op de datalaag. Dat zijn met name de Facebooks en de Googles.
Ja.
Hun verdienmodel zit vaak toch op enterprise software, op cloud. Maar ook, je ziet ze naar de interface laag bewegen. Ze maken ook eindapparatuur. Dus je zou kunnen zeggen, omdat hun verdienmodel daar niet, in ieder geval daar ligt niet de kern van Microsoft, zou het een interessante partij kunnen zijn die mee zou kunnen bouwen aan dat soort meer open, decentrale infrastructuur.
Ja, wie had dat kunnen denken?
Ja, wie had dat kunnen denken? Ja, nee, dat is denk ik heel
20 jaar geleden.
Ze zijn natuurlijk ook bij gebaat om dat data business model te disintermediëren. Want dat zijn ook tegelijkertijd hun grote concurrenten, de Googles.
Ja, tuurlijk.
Zeker.
Hey, we gaan naar de volgende. We gaan naar de intelligentielaag.
Ja.
Want we hebben namelijk nog 10 minuten. We moeten nog 3 lagen doen. En
ik moet zeggen,
het is hartstikke druk, man.
De interessantste lagen zijn wel zeker de data.
Maar zijn het ook de lagen waar het meeste geld zit? Ik lijk weer commercieel.
Geld. Wederom ook weer per bedrijf ligt dat natuurlijk verschillend. En Amazon die zit zeker wel in de hard infrastructure laag.
Nou, dat is zo leuk. Ze hebben verticaal, gaan ze uiteindelijk ook gaan ze ook eigen chips bouwen. Weet je,
precies.
Apple wil of niet.
Het is heel leuk om ook naar die bedrijven te kijken en ze te positioneren op die lagen. Apple is een sterke interface partij.
Maar ze helemaal verticaal integreren ze natuurlijk.
Absoluut, maar ze hebben wel ergens natuurlijk hun sterktepunt liggen.
Ja, klopt.
Zit heel sterk op het bouwen van algoritmes. Dus die zou je weer op de
intelligentie
laag.
En Amazon zit gewoon overal.
Die zit over de hele stad.
Tot en met het verkopen van apparaatjes.
Ja.
Interface.
De intelligentie laag. Steek hem dus misschien wel leuk vanuit Google dan in.
Nou ja, misschien dat ik ook wel weer de andere lager een beetje bijtrek. Google is oorspronkelijk begonnen als search engine. Heeft daar vervolgens een advertentiemodel aangehangen. Die sterk op die datalaag zit.
Ja.
Maar tegelijkertijd is die datalaag voor hun ook een belangrijke asset geworden om te gaan verfijnen, om hun zoekalgoritmes te verfijnen. Ze zitten nu ook in de business van zelfrijdende auto's. Ze zitten in de business van cloud en ook cloud computing aan te bieden. Dus niet alleen maar storage, maar ook gewoon dat je rekenkracht kunt
aanspreken.
Dus je ziet dat ze in de eerste instantie hun laag in de service, dat ze daar sterk waren. Dat ze vanuit daar bewogen zijn naar de datalaag. En op basis van al die verzamelde data nu een sterk streepje voor hebben op hun concurrenten. Op de intelligentielaag. En daar zit ook nog, en dat is nog echt wel een langere termijn, want heel veel van die algoritmes zijn leuke speeltjes. Ik bedoel, je kunt nu verkeersborden in het buitenland vertalen. Of je kunt misschien net wat betere zoekresultaten vinden. En zelfrijdende auto's rijden gradueel steeds beter. Maar de belofte ligt natuurlijk ergens in de toekomst dat het een soort van breed intelligent. Intelligente actor wordt die jou in alle opzichten in het dagelijks leven kan bijstaan. Of het nu gaat om het regelen van je financiële zaken, tot en met het regelen van slimme steden, tot het beheren van logistieke systemen.
Ja. Wat dat betreft zou je nog best kunnen volhouden. Die wereldcomputer waar we het over zouden hebben, dat is Google.
Ja, maar de vraag is.
In elk geval een benadering daarvan.
Absoluut. Maar. Dan bekruipt je gelijk een soort van ongemakkelijk gevoel.
Zeker.
Voel je je er prettig bij als die globale computer beheerd wordt door één commerciële partij. En dan zul je, en zeker, kijk, nu kijken we tegen een bedrijf aan die je zoekresultaten beheert. Mm-hmm. Misschien je muziek en een stukje multimedia doet. Maar in de toekomst ze bewegen richting health. Ze bewegen richting mobiliteit.
Ja, betalen.
Betalen. Het wordt steeds intiemer en intiemer. De vraag wordt. Komt er een keer een punt dat het gewoon niet meer houdbaar is? Dat we het te veel, te diep vinden zitten.
Ja, ja, dat is natuurlijk al.
Als je kijkt naar wat er op gaande is op het gebied van wetgeving, dan is dat punt wel bereikt, of in ieder geval heel dichtbij.
Maar is het dan niet een hele interessante conclusie om te zeggen van, het is dus blijkbaar onvermijdelijk dat we weer misschien naar die open, decentrale of bourgeois-achtige interpretatie van de stack toe moeten gaan. Dus het is geen keuze, het is niet eens een ideologische keuze. Het is gewoon, dit model is onhoudbaar. Dus dat is al een hele interessante bet. Om te zeggen van het is niet een keuze, het is onvermijdelijk.
Klopt, het gaat wel traag. intelligentielaag vind ik wel duidelijk. Weet je, is van makkelijk. Maar dan krijgen we die servicelaag. Noem maar even. Het lijkt me ook duidelijk. Maar noem maar even. Je had net de applicatie dus van BNR. Dus moeten we daar nog iets mee? Dat is toch aan de vrije markt overgelaten. En als ze niet zoals Clearview alle foto's scrapen en daarmee in zijn veins extra stimuleren, steeds extra stimuleren, dan snap ik dat nou is gelijk wel regelgeving of oppositie van de mensen. Want dat mag Clearview niet doen. Maar dat is toch. Of we hebben er ook nog bijzondere dingen over te melden?
Ik denk dat wat een hele interessante constatering is. En dat is voor jullie ook niet onbekend is natuurlijk.
Wel nieuwe dingen vertellen. je zit hier om nieuwe dingen te vertellen.
Nieuw perspectief, op dingen die jullie al wel kennen. Dus,
ja, graag.
Zoiets als WeChat is een dienst.
Ja.
Maar in principe is dat een ecosysteem van allerlei microdiensten die daaronder hangen.
No.
En ik denk dat dat wel ook de richting is waar wij op gaan, naartoe gaan. Dus dat het dat afzonderlijke diensten, dus al die applicaties.
Ja,
die
vind ik boeiend. Mobiel, bundelen en bundelen. Waarom denk je dat?
Omdat het gewoon tot minder frictie leidt. Dus hoe zou het zijn als allerlei diensten op een intelligente wijze met elkaar kunnen samenwerken om frictieloos je dagelijks leven te kunnen bedienen? Als je vroeger naar al die soort van Microsoft toekomstvideo's keek van hoe de wereld naadloos van je taxi naar het airport liep.
En je vraagt aan je eierwekker hoe laat gaat de taxi.
En het is allemaal fantastisch geïntegreerd. En dat is nog steeds de belofte die voor ons ligt.
In je badkamers.
Ja, maar we zeiden net Google, eng als ze alles hebben. Ja, maar dan heeft Tencent alles.
Ja,
dat weet je ook. Dus, en we zeiden net van, dat moet decentraler.
Exact. Dus daar komen we weer terug naar die zachte infrastructuurlaag en die datalaag. Je kunt je ook een mega ecosysteem voorstellen, waarbij de diensten niet meer, waarin de datalaag niet meer opgesloten ligt in die individuele diensten, maar dat het als een soort van brede resource voor al die ecosystemen die daar bovenop georganiseerd zijn, breed beschikbaar is. En dan heb je opeens niet meer dat probleem van, er is één groot machtig bedrijf die bij mijn data kan. Nee, het is de datalaag is een soort van utility geworden, nutsfunctie, waarop interoperabele diensten met elkaar kunnen samenwerken om je dagelijks leven makkelijk.
En weet je waar ik nou aan moet denken, Ben? Nou. Mijn project om te ontgoogelen.
Ja.
Waarbij ik, dat is dus mislukt. Grotendeels. Nou ja, het is deels
gefaald.
Deels gefaald. Maar waarbij ik dus probeerde om een andere maps te gebruiken dan Google Maps. En een andere agenda dan Google. En dan kwam ik steeds bij andere bedrijven ook uit. En,
ja.
Dus maps van dit bedrijf. Of
Proton Mail moest je weer abonnementen.
Agenda daar, een mail daar. En noem al die zoekmachine daar. En een app store daar. En dat is wel een veel fijner model. Omdat je dan je belangen kunt spreiden. En niet afhankelijk bent van één club.
En ik denk dat we nu precies weer bij jouw vraag terugkomen van waarom zouden we op die soort van gedistribueerde infrastructuur instappen? En daar zit gewoon een systemisch voordeel tegenover het Google-model. Dat uiteindelijk je veel meer netwerkeffecten krijgt als die data gepoold wordt.
Ja.
Dus
dat begrijp ik.
Dus dan zou ik zeggen, het is Google versus de rest van de wereld. Dat op het moment dat de rest van de wereld die infrastructuur krijgt, Google verbleekt. En die wereld, ja, daar zitten we absoluut nog niet. Dat is echt een kwestie van 10, 15 jaar. Maar als die infrastructuur er eenmaal ligt en je dit soort resources kunt poelen, dat zijn weerga van innovatie niet kent. Waarop allerlei microdiensten aan elkaar gedesichained kunnen worden. Om totaaloplossingen aan te kunnen.
Voor mij is het zo. Want je ziet, we nemen even de BNR-app weer. Weet je, dus dat is gewoon interface laag met de service laag. Er zitten natuurlijk allemaal koppelingen met allemaal databases. Want de recommendation engine zit ergens en de single sign-on zit ergens. En overal zijn er allemaal koppelingen met allemaal verschillende databases. Dus het is binnen de FD Media Groep gedecentraliseerd. Weet je, is allemaal verschillend en je maakt voor die ene app. Wat jij nu eigenlijk pleit, nee, we hebben één app, daar zit alles. En niet alleen binnen BNR of binnen Google of binnen Facebook. Nee, in die laag eronder. Daar is alles wereldwijd gedecentraliseerd. En dan
het al een beetje te dagen?
Dat gaat dagen. En dan hebben we dus dat planetary scale
computing. Ik zie je al een stuk enthousiaster worden.
Ja, ik word nu blij.
Spring die uit je stoel.
Ik heb hem.
Dit was de technoloog.
Ja, kijk.
Ik ben er gewoon uit. Morgen zie ik weer allemaal bier op de weg.
Enter, hè? Enter nu.
Enter, ja. Enter, ja. We hadden die enter. En we zitten klaar op 34 minuten voor het einde. Nou, ik vind het echt briljant. Heb je nog iets aan toe te voegen aan die interface?
34 seconden bedoel je?
34 seconden. Ik zei minuten. Oh,
34 seconden. Ja.
Heb je nog iets toe te voegen aan die interface? Want de laatste laag is het interface.
Ja, weet je, we hebben, volgens mij kunnen we over die interface laag ook weer een heleboel.
Ja, VR, AR.
Ik denk dat voor deze uitzending het gewoon belangrijk is om vooral erop te wijzen dat die data laag en die zachte infrastructuur laag. Ja. Dat is de meest saaie laag eigenlijk.
Waar
mensen eigenlijk helemaal niet over nadenken. Niets mee te maken willen hebben. Maar waarvoor de komende jaren een aantal belangrijke innovaties zullen plaatsvinden. Waar businessmodellen over gaan veranderen.
Ja.
Waar machtsstructuren over gaan veranderen. En ik zou zeggen, hou dat vooral in de
gaten. En daar wil ik in elk geval een vraag nog even uithalen.
Slotvraag.
Dat is een heel slotvraag.
Ja,
maar ik wil gewoon die vraag even neerleggen. Er hoeft niet eens een antwoord op te komen. Ja. Mensen zijn het meest geïnteresseerd in apparaatjes.
Ja.
En in diensten die leuk moeten zijn en gratis.
Ja.
En hoe krijg je nou mensen zover dat ze dat minder belangrijk gaan vinden en meer belangrijk gaan vinden waar die data dan eigenlijk vandaan komen en hoe die protocollen nou eigenlijk werken? Wat dus veel meer in hun belang is, dat goed geregeld is.
Ja.
En daar moet je misschien een keer voor terugkomen. Maar je mag ook nu wat zeggen.
Een kort antwoord zou zijn, ik ben bang dat niet de burgers zelf zullen zijn. Het zal toch een wat meer technocratisch model zijn.
Want is dat reptiele brein, hè?
Precies. Dus waar toch bestuurders een belangrijke rol te vervullen hebben. En ik zou willen zeggen, het zijn ook geen bestuurders meer. Want het zijn waarschijnlijk bestuurders / developers. Die,
ja, thought leaders, om een vreselijke term is dat.
Nou.
Maar in elk geval mensen als Marleen Stikker bijvoorbeeld. Hè, die, dat type. Ja. En okay. Even hoe natuurlijk.
En mijn slotvraag is, ik wil de luisteren oproepen tot actie. Wat moeten ze vandaag doen, zodat we dat beeld dat je hebt geschetst afgelopen uur eerder werkelijkheid kunnen laten worden?
Oei, ja.
Mensen willen gewoon nu in actie komen. Mouwen opstropen, doen. Oké, ik zelf ook even. Het besef vind ik al heel prettig dat ik dat nu heb. En dan, weet je, ik test altijd alles, maar dan blijft het bij testen en denk ik, ja, het zal wel. En nu ook een stap verder gaan in testen. Weet je,
Nou ja, wat de mensen. Het is een beetje een lastige vraag. We leven in tijden waarin dit soort tools ook echt voor het oprapen liggen. Dus de meest interessante innovatie vindt nu ook plaats binnen de open source community. En daar liggen de tools gewoon op straat. Dus
noem even drie tools die ze nu moeten gebruiken.
Linux.
Nou ja, Linux is er zeker eentje. Maar ik zou ook echt gewoon zeggen van duik gewoon eens in de wereld van de crypto's. Ja. En kijk gewoon wat daar nu voor systemen gebouwd worden. Want daar de reden waarom dat nu zo interessant is dat het een vervlechting is van businessmodellen, bestuurskunde en technologie. Ja. En de oplossingen van de toekomst gaan alleen maar gebouwd worden in dat soort transdisciplinaire...
Luister naar de CryptoCast.
Precies, en Herbert heeft de CryptoCast, dus het komt helemaal goed.
Absoluut. Ja.
Dit was de Technoloog nummer 171. Arif, bedankt. Wij hebben genoten. Herbert, bedankt.
Ik vond het ook heel leuk.
En bedankt. Tot de volgende Technoloog.
Hoe vergroot ik onze compute power? Zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.